Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback
Writer. Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Zijn we weer met Paperback Radio, een nieuwe aflevering. En dit keer hebben wij een, een aantrekkelijke gast. Want dan ben je meteen weer seksistisch bezig.
Oh, ik vind het wel gezellig.
Ja? Ja. Ik vind je een mooie vrouw.
Dankjewel.
En wie is dat dan? Dat is Esther van Venema. En wie kent haar niet, want ze heeft inmiddels heel veel publiciteit gehad. Ik heb in een groot aantal kranten van die traploper interviews gelezen met jou. Dus veel is al over je bekend. Dus dat betekent dat we het niet over je jeugd hoeven te hebben, want daar heb je het al
heel... Ik had ook al bedacht dat ik daar genoeg over gezegd
heb. Dat lijkt me ook, ja. Maar misschien komen we er toch nog heel even op terug, maar dat zien we dan wel weer. Waarom ben je hier? Omdat jij een boek hebt geschreven dat heet Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Dat klinkt een beetje als een wanhoopskreet. En ik denk ook dat heel veel mensen zich dat zelf ook wel eens afvragen. Dus daarom wordt dat boek waarschijnlijk ook een bestseller. Want iedereen kan daar wel iets in vinden wat van hun gading is. Ik zal even vertellen waar het boek over gaat. Daartoe beperk ik me even tot de flaptekst. In Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn, laat Esther van Venema de lezer meekijken in haar spreekkamer, maar ook in haar eigen hoofd. We zijn getuigen van haar gesprekken met patiënten die worstelen met veelal herkenbare problemen met kinderen, ouders, partners, druk van de omgeving, maar in de kern vooral met zichzelf. Daarnaast laat Van Venema ons delen in haar gesprekstechnieken. Wat denkt ze en waarom reageert ze zoals ze doet? De patiënten die de revue passeren zijn fictief, maar gebaseerd op een groot aantal praktijkgevallen van mensen zoals jij en ik, die het eigenlijk best redelijk voor elkaar hebben, maar toch niet echt gelukkig zijn. Spreek je dan ook een beetje namens jezelf?
Die patiënten die ik in dat boek beschrijf, die hebben allerlei wegen moeten afleggen die ik zelf ook heb moeten afleggen. Dus het is niet alleen maar als observator dat ik erover vertel. Nee, ik weet wel uit eigen ervaring waar zo'n proces over gaat.
Mm-hmm.
Kijk, het punt is, als jij te maken hebt met allerlei patronen uit je jeugd die misschien in het hier en nu niet zo handig zijn, dat het gevoel van niet gelukkig zijn, je hebt alles en toch een knagend gevoel, een gevoel van leegte, onzekerheid. Dat zijn natuurlijk veel klachten waar mensen door geplaagd worden. En dat is niet hele harde psychiatrie. Maar als je kwetsbaar bent daarvoor en je hebt te veel last daarvan, of je kan niet omgaan met de omstandigheden of live events, dan ben je wel meer at risk, zoals dat heet, voor bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, vermits je daar gevoelig voor bent. Dus het is niet alleen maar wat ik noem cosmetisch praten over elitaire klachten. Er zijn natuurlijk een aantal patiënten die hier ook beschreven worden, die daadwerkelijk bijvoorbeeld lijden aan een depressieve stoornis, waarmee ze bij mij binnenkomen.
Ja.
En wat je dan vervolgens doet is kijken van, wat zijn uitlokkende en instandhoudende factoren in iemands persoonlijkheid, in iemands gedrag en gevoelsleven, waar je misschien mee aan de slag kan, zodat iemand minder kwetsbaar wordt eigenlijk.
Ja, je hebt een aantal, een stuk of 10 patiënten, fictief staat hier, maar ze bestaan toch wel echt?
Ze zijn samengesteld uit echte patiënten.
Ja, ja.
En, maar goed, het beroepsgeheim is natuurlijk heel wezenlijk. Dus in die zin moet het onherkenbaar zijn. Maar het zijn allemaal fragmenten van mensen die ik daadwerkelijk in levende lijf heb gesproken.
Juist. Het aardige van dit boek vond ik dat het is voor heel veel mensen herkenbaar. En ik heb daar zelf dus ook dingen in herkend. En het zet ook aan tot denken. Ik zal een klein voorbeeld geven. Ik geloof dat de meneer Nathan, die erin staat.
Een jonge man.
Is een jonge man. Ik voel me zo leeg. Dat was niet Nathan. Het was die meneer, ik moet even zijn naam erbij halen. Dat was die meneer die ruzie kreeg met zijn meerdere.
Ja, de midlife manager, noem ik hem eigenlijk.
Precies.
Ja.
En die kreeg op een gegeven moment een leidinggevende. Een soort autist. En daar kreeg je meteen een aanvaring mee. Toen barstte hij in, toen hij hem min of meer kleineerde, barstte de, jouw patiënt in woede uit. En toen dacht ik, dan op zo'n moment leg ik het boek even, jouw boek even terzijde en dan denk ik, hoe zou ik hebben gereageerd als het mij zou overkomen? En dat vond ik heel aardig, want er zitten natuurlijk heel veel meer aanknopingspunten in waar mensen zelf mee aan de slag kunnen.
Ja, en dat is leuk dat je het zegt, want dat is ook precies de bedoeling, hè? Dat ik een beetje mensen mee laat kijken van wat is nou een gevoelsleven en wat zijn moeilijke emoties. En iedereen heeft natuurlijk altijd het idee dat hij de enige is met dat soort klachten of emoties of ervaringen. Terwijl ik vind dat stukje herkenbaarheid is ook echt het doel geweest, een van de belangrijke doelstellingen van dit boek. Dus ik ben blij dat je het zegt.
Maar het is, er komen ook heel veel problemen niet in voor in het boek. Heb je dat bewust gedaan? Heb je wat was je motief om deze rode lijn te kiezen? Want het gaat voornamelijk om mensen die, ze hebben wel problemen, maar ze zijn ook niet suïcidaal, geloof ik. Althans, niet echt.
Niet dusdanig dat ze daarmee echt in de problemen komen. Bij sommige profielen kan je wel je afvragen of ze niet periodes hebben gehad waarbij ze toch behoorlijk veel gedachten hebben gehad aan de dood, of misschien wel eens een poging hebben gedaan om zichzelf van het leven te beroven. De keuze voor het zijn er 11 patiënten die ik hier beschrijf, is eigenlijk een beetje vanuit een aantal leeftijdscategorieën, achtergronden. Heb ik gewoon eens even nagedacht van wie komt er nou bij me boven? Of welke mensen denk ik dat het nuttig is om die te beschrijven, omdat daar veel herkenning in zou kunnen zitten. Het is natuurlijk absoluut niet volledig. En ik denk dat er nog een aantal delen moeten volgen. Iemand zei ook van het zijn geen religieuze mensen die worstelen met religie bijvoorbeeld. En ja, dat vond ik ook wel interessant. Ik dacht, ja, daar zit natuurlijk ook heel veel lijdensdruk als dat niet helemaal goed gaat. Dus wie weet moet dat in een volgend boek, of mensen met een andere culturele achtergrond. Dus er zijn nog wel heel veel profielen te bedenken die eraan toegevoegd kunnen worden.
En ook invalshoeken.
En invalshoeken ook, ja.
Er is een woord wat ik bijvoorbeeld niet heb gevonden in je boeken. Dat is seks.
Ja, dat is ook een heel goed punt van je, Frans. Dat is ook een onderwerp wat ik heel belangrijk vind om bespreekbaar te maken. Kijk, het is natuurlijk al een interessante duiding van waarom heeft Van Venema de profielen gekozen die ze heeft gekozen.
Ja.
En waarom heeft ze bepaalde profielen of invalshoeken juist niet gekozen. En ik denk dat dat nog wel een goede tip van je is, om eens inderdaad iemand te beschrijven die worstelt met seksuele problemen. Ik werk ook een dag per maand werk ik in een centrum voor seksverslaving. Dus ik heb veel te maken met mensen met pornoverslavingen, cybersex, hoe je het allemaal wil noemen. En dat is een enorme, geheimzinnige groep eigenlijk, maar met enorm veel lijdensdruk. Ja. Huwelijke gezinnen die naar de knoppen gaan vanwege die verslaving. En met name jonge mannen die in een kwetsbare fase zo ongelooflijk veel toegang hebben tot internet, gratis porno. En op die manier toch wel in een ingewikkelde verhouding komen met seksualiteit. Zeker als ze daar gevoelig voor zijn. Zeker als het in een bepaalde, opnieuw kwetsbare periode, een bepaalde vluchtroute kan zijn. Hè? Even uit de problemen, daar ben je wel iemand die ertoe doet. Dus een hoofdstuk voor me eigenlijk. Een nieuw hoofdstuk.
Ik zie wel een heel boek voor me.
Misschien wel een heel boek.
Je weet het maar nooit.
Ja, dankjewel.
En trauma, dat woord gebruik je ook niet zo vaak.
Nou, omdat dat is een ingewikkeld concept. Hè? Je hebt natuurlijk in de psychiatrie de posttraumatische stressstoornis. Ja. Waarbij mensen dus echt getraumatiseerd zijn door gebeurtenissen die levensbedreigend zijn. Of van zichzelf of van naasten. Maar ik denk vaak wel in trauma. Gebeurtenissen in dit boek, hè? Dus iemand de meneer die problemen heeft met relaties en dan eigenlijk erop uitkomt dat hij eens een keer een meisje bijna heeft laten verdrinken toen hij jong was. En daar vooral de reactie van zijn moeder op een negatieve manier heeft geïnternaliseerd, zoals dat heet. Ik zie dat wel als een traumatische herinnering. Oftewel als een herinnering die niet goed is opgeslagen in dat brein. Waardoor die continu wordt getriggerd. En iemand daar eigenlijk nog vanuit handelt, voelt en denkt. Maar zich daar niet voldoende bewust van is. Dus trauma officieel volgens de DSM-5 kom ik niet tegen in dit boek. Maar traumatische herinneringen die op het hier en nu nog steeds impact hebben, die zeer zeker wel.
Ja, want dat vond ik opmerkelijk. In de gesprekken die je met je patiënten voert, dat ze over het algemeen tamelijk zelfverzekerd of vrolijk of opgewekt, wat dan ook, stoer bij je binnenkomen. En dan moet jij ze eerst een beetje afpellen. En vervolgens tot de kern geraken. En dan blijkt dat er altijd een soort kantelpunt is. Hè, dat vind je dan. Waardoor het lijkt alsof het probleem dan is opgelost omdat ze het herkennen.
Nou, dat zou too good to be true zijn. En vandaar dat ik ook wel zeg van, nou ja, dit zijn bepaalde momenten uit de therapie. Maar therapie aan zich is een heel lang, taai, ingewikkeld proces. Wat ook periodes kan hebben dat er niets gebeurt. Waardoor je denkt van, doe ik het wel goed? Stagneert dit niet, deze therapie? En dat boek zijn natuurlijk een beetje de hoogtepunten die ik heb beschreven. En om terug te komen op die façade, zoals ik het noem, waar je eerst moet kijken van, hoe krijg ik iemand echt in het contact? Ik denk dat dat een hele normale, gezonde reactie is, dat je niet al direct met je billen bloot gaat bij een vreemde mevrouw die je nog nooit hebt ontmoet. Om daarover het vertrouwen te krijgen dat iemand zijn of haar binnenwereld met je deelt. Ja, dat is een heel spannend proces. En ik bedank mensen ook altijd voor hun vertrouwen, omdat ik dat niet vanzelfsprekend vind dat iemand dat met je deelt. Zijn diepste zielenroerselen, zaken die hij misschien nog nooit met iemand heeft besproken. Dus dat is wel een punt wat je aanstipt, wat ik heel bijzonder en indrukwekkend altijd vind.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Kost het veel moeite of heb je daar trucjes voor om dat even door te prikken?
Nou ja, dat maakt het werk zo leuk en interessant, want dat is een heel creatief proces. Hoe sluit je aan bij iemand? Hoe maak je contact? En dat is ook iets wat ik wel beschrijf in dat laatste hoofdstuk. Hè? Van wat zijn daar de manieren voor? Als iemand bijvoorbeeld heel erg zelfverzekerd binnenkomt en een beetje zoals Chris het mannetje uithangt en wel met mij begint te flirten. Ja, wat doe je dan? Hoe reageer je daarop? Ga je dan direct zeggen van, nou, pardon, daar komt u niet voor?
Daar ben ik niet voor gediend, meneer.
Nou ja, en dan verlies je natuurlijk direct het contact. Want dan denkt Chris, jeetje, wat een stijve hark. En dit is mijn manier om een beetje op mijn gemak te voelen. Dus geef hem de ruimte en de kans. En daarna kan je Chris natuurlijk verleiden om eens te kijken van, goh, maar zullen we het ook een klein beetje over jouzelf hebben? En ik vind je fantastisch met die façade, ik ben diep onder de indruk, maar nu even naar jou. Ja, en als dat niet lukt, ga je er weer vanaf en dan probeer je het later nog eens.
Ja, je geeft in dit boek ook bij iedere patiënt aan wat jouw strategie is om ze te bereiken.
Ja.
En ze gaan altijd over het algemeen redelijk opgewekt de deur weer uit, maar vaak is er ook een soort open einde. Dat je ze ziet vertrekken en verder niet weet hoe het afloopt.
Nou ja, dat is natuurlijk bij een aantal in dit boek is het natuurlijk een soort snapshot uit die behandeling. Maar het kan zijn in therapie dat het een open einde is, zo'n sessie. Hè? Niet iedereen gaat met een gelukzalige glimlach de deur uit na een gesprek van 3 kwartier met mij. En dat kan ook een strategie zijn dat je mensen worstelend, onzeker de deur uit laat gaan. Waardoor de lijdensdruk misschien weer thuis wat oploopt. Waardoor mensen misschien wel echt stappen gaan zetten omdat ze iets anders willen dan die onzekerheid. Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Dus het kan ook zijn dat iemand in een therapie iets aanraakt wat heel pijnlijk, heel gevoelig is, heel emotioneel daarvan raakt. En dat beschrijf ik ook. Hoe krijg je iemand dan weer netjes ingepakt de deur uit? Dus als iemand open ligt in een therapiesessie, dan is het natuurlijk niet handig om iemand op die manier naar huis te sturen als iemand erg ontregeld is. Dus dan is het de kunst om te kijken van, nou ja, wat heeft iemand nodig om weer met gevoel van zelfverzekerdheid en ik kan het gewone leven weer aan de deur uit te gaan. En daar zijn ook weer allerlei technieken voor natuurlijk om iemand weer in het hier en nu te krijgen. Hè, wat ga je vanavond eten? Wat zijn je plannen voor komende week? Allerlei manieren.
Ga je nog met vakantie?
Ga.
Dat soort dingen.
Ja, dat is tegenwoordig een beetje lastig. Want dat
in eigen land.
Hè. Tegenwoordig is dat confronterend.
Oh ja, dat is waar. Dat is waar. Overigens, over de tegenwoordige tijd gesproken, wordt de deur niet platgelopen nu? Mensen door het coronagedoe op zichzelf worden teruggeworpen en daardoor existentiële problemen ontmoeten?
Nou ja, ik werk naast de thuispraktijk die ik heb, werk ik ook bij de crisisdienst. Hè, dus de acute psychiatrie, waar mensen ook echt volledig in crisis zich melden of aangemeld worden door politie, huisartsen enzovoort. En daar zie ik met name heel veel negatieve gevolgen van corona. Dat is echt opvallend hoe vaak ik hoor, want corona. Of het nou eenzaamheid is, een toename depressie of grote bestaansonzekerheden door de economische gevolgen. Ontregeling omdat bepaalde therapieën en structuren wegvallen. Dus ik vind het echt indrukwekkend hoeveel impact corona heeft op de psychische gesteldheid van heel veel Nederlanders.
En wat doe jij er dan aan?
In het geval dat iemand bij de crisisdienst komt, dan is er meestal iets ernstigs aan de hand. Denk dus aan suïcidaliteit, hè, dat iemand toch plannen heeft of een poging heeft gedaan om zich van het leven te beroven. En dan ga je natuurlijk kijken van, goh, is iemand depressief? Moeten we die depressie behandelen? Of is iemand zodanig in de war geraakt dat hij de realiteit niet meer goed onder ogen heeft en op weg is naar Trump om uit te leggen hoe we wel corona moeten aanpakken. Hè? Dus dat soort uitersten allemaal. Ja, daar, soms is dat medicatie, soms is dat gewoon een verpleegkundige structuur bieden. Daar zijn allerlei opties voor.
Ja, ja. Maar je ziet niet meteen resultaat, neem ik aan.
Ja, dat ligt eraan. Kijk, als iemand echt ernstig in de war is, dan zijn er bepaalde medicijnen die heel snel effect kunnen hebben.
Oh ja.
Ja, maar soms dan moet je een paar weken wachten voordat je verbetering ziet.
Ja.
En dat is heftig.
Het is wel een enorme verantwoordelijkheid die je op je schouders neemt. Als je mensen, labiele mensen, een wegwijzer moet verstrekken. Ben je daarvan bewust?
Ja, daar ben ik me enorm van bewust. En ik merk ook altijd als ik een week op vakantie ben geweest, dat ik me daarna afvraag, kan ik het nog wel?
Oh ja?
Ja, dat is heel bizar, want ik doe het natuurlijk al vrij lang. En het is ook niet iets wat je verleert, maar ik vind die verantwoordelijkheid enorm groot. Ik bedoel, denken, voelen en gedrag, dat zijn zulke essentiële parameters die bepalen wie we zijn eigenlijk. En als ik daar als dokter mij mee ga bemoeien of daarin ga helpen veranderen, wezenlijker wordt het volgens mij niet.
Het is een fantastische titel. Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Want het lijkt alsof iedereen op zoek is naar de heilige graal, naar de pot met goud aan het einde van de regenboog, terwijl je weet dat je die nooit zult vinden.
De titel is ook, als ik eerlijk ben, een beetje sarcastisch. Omdat ik daar ook wel moe van word, van die rat race om dat geluk maar te behalen. Ik ben ook eerlijk gezegd een beetje gepikeerd over het feit dat dat nu een uitkomstmaat is waar we allemaal recht op zouden hebben. Ik vraag me ook ernstig af of dat niet ook gewoon een commercieprobleem is. Hè? Ik bedoel, als je die producten koopt, dan heb je heel veel kans op geluk. Terwijl ik denk, geluk is een misschien een bijwerking als je mazzel hebt van een rustig en tevreden leven. En geluk per se als iets om na te jagen, ik denk dat dat een volstrekte leugen is. En ik zie daar ook heel veel mensen door in de problemen komen, omdat ze denken dat ze falen, omdat ze niet continu gelukkig zijn. Want ik heb toch alles en toch ben ik niet gelukkig. Daar zit geluk niet in. Hè, geluk is natuurlijk door de industrie nu als een soort uitkomstmaat neergezet, waarvan wordt gesuggereerd dat we er allemaal recht op hebben. En ik denk dat je al heel blij mag zijn als je zegt van mijn leven is gemiddeld een 7. En die 10 om daar allemaal hysterisch achteraan te rennen, dat veroorzaakt alleen
dat
maar heel veel,
ongeluk.
Heel veel
ongelukkig. Ja.
Heel veel ongelukkig, ja.
En
zeker
ja.
Veel jongeren die natuurlijk opgegroeid zijn in een samenleving waarbij alles voorhanden is, alles maakbaar lijkt. En dan ben je niet gelukkig, hè? Dan zit je op je studentenkamer en denk je van misschien wil ik wel dood. Ik wil eigenlijk helemaal, ik vind helemaal niks fijn en ik ben niet blij met mezelf. Ga daar maar eens mee naar je vrienden en je familie. Dus er zit heel veel eenzaamheid dan ook aan vast.
Pagina 122. Het valt me op dat zoveel jongeren nu worstelen met hun zelfbeeld. Ze zijn vaak erg onzeker, voelen zich leeg en zijn opvallend sterk gericht op de buitenwereld voor de bevestiging en überhaupt het gevoel er te mogen zijn. Via social media wordt er continu een ideaalplaatje gepresenteerd en het leven moet vooral leuk en bijzonder zijn. Als je dan misschien wat minder succesvol bent dan iedereen van je verwacht, kun je al snel het gevoel krijgen te falen. Ook is het vandaag de dag minder vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen leren met tegenslagen om te gaan. Heel belangrijk. De opvoeding lijkt tegenwoordig sterk gericht op het weghouden van negatieve ervaringen en het scheppen van voorwaarden voor succes. Dit vond ik een hele belangrijke alinea, omdat dat in feite in een nutshell het hele probleem verklaart van onbehagen, van ontevredenheid en dat lege gevoel.
Ik vind het zelf ook een hele belangrijke alinea. Niet omdat ik hem zelf geschreven heb, maar omdat ik er elke dag op allerlei manieren weer mee word geconfronteerd dat dat een groot probleem is. He, of dat nou millennials zijn die niet in staat zijn om met tegenslag om te gaan. Of kinderen van net 20 of weet ik veel. Die generatie die ontheemd is en niet weet waar ze het zoeken moeten. Omdat ze alleen maar of heel veel op die externe prikkels en die externe bevestiging hebben leren varen. Geen idee hebben wie ze zelf zijn. He, kijk, als je mij vraagt wie ben je, vind ik dat ook heel moeilijk. Want wat is je identiteit? Wat is je zelfbeeld? En dat is denk ik ook niet een statisch ding van dit is wie ik ben. Maar ik vind wel dat veel jongeren daar enorm ver van verwijderd zijn. En daardoor ook problemen hebben met het kiezen van partners, met het kiezen van werk en studie. He, want wat moet je doen als je niet een gevoel hebt in ieder geval bij de, nou ja, of een notie hebt van wie ben ik en wat is mijn authentieke vorm van zijn.
Bij jouw woord van dank aan het einde van het boek, daar staat ook: op de tempel van Apollo in Delphi staat gegraveerd: ken u zelf. Ik weet als geen ander dat zelfkennis het grootste cadeau is dat je jezelf kunt geven als je echt wilt leven. Dat lijkt mij een hele ingewikkelde opgave. Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben gaan zitten en dacht, nou, wie ben ik? Wat ben ik? Waarom ben ik? En dan kom je toch in een soort niemandsland terecht. In een soort moeras waarvan je nauwelijks aanknopingspunten hebt. Toen dacht ik, wat is de innerlijke wereld? Kun je die omschrijven? Is daar een beeld van?
Ja, dat is een mooie vraag. En ik denk dat die ook niet altijd grijpbaar is of toegankelijk is. Ik denk dat niet iets is, een ding, een doos die je openmaakt en je kijkt naar binnen en je denkt, oh god, ja, dat ben ik.
Een spiegel, gewoon zeggen, hallo.
Ja, dat zou heel mooi zijn, die metafoor, als dat ook echt zo is. Ja. Maar er zijn dagen dat je er überhaupt niet over nadenkt. En als jij, Frans, gaat zitten en je denkt, wie ben ik? Ja, dan is de kans heel groot dat er niks boven komt borrelen. En dat je denkt van, ja, maar ik moet morgen iets doen dat je weer afgeleid bent van die vraag. Omdat het natuurlijk een hele confronterende vraag is. Maar je bent natuurlijk wel iemand die blijkbaar het leuk vindt om radio te maken. Of bepaalde zaken aantrekkelijk vindt.
Toen ik erover nadacht, heb ik het volgende genoteerd. Wat ik denk, is dat wat ik ben. Wat ik wil, is dat wat ik ben. Wat ik voel, is dat wat ik ben. Wat ik kan, is dat wat ik ben.
Dat is wel mooi.
Maar komt dat een beetje daarop neer?
Ja, ik denk dat hele mooie parameters zijn als afgeleide van wie je bent.
Ja, ja. En als je daar een antwoord op kunt geven, dan kom je in de buurt.
Ja, en ik denk niet dat je daar het perfecte antwoord allemaal op kan vinden. Maar ja, wat ik doe? Nou ja, wat doe ik? Ik ben psychiater. Is dat wie ik ben? Nee, dat is meer. Het geheel is meer dan dus enzovoort. Wat ik vind? Ja, ik heb bepaalde meningen. En die laden ook allemaal op die identiteit, op wie ik ben. En die fluctueren. Het is natuurlijk ook allemaal heel veranderlijk. En mensen willen natuurlijk altijd heel graag een heel duidelijk gedefinieerd zelfbeeld. En die gaan daarvoor op reis om zichzelf dan te zoeken.
Oh ja.
En dan komen ze terug en dan hoor ik eigenlijk nooit iemand zeggen van, nou, ik ben mezelf tegengekomen in misschien in een vies hotel ergens in Thailand dat ze buikloop hadden. Dan kom je zelf tegen.
Ja, ja.
Maar echt een duidelijke conclusie kunnen trekken over wie je bent, dat is heel ingewikkeld. Ja, en dat hangt ook weer van de omstandigheden af. Dat is natuurlijk het mooie van mijn vak. Dat er is geen medisch specialisme waarbij de interactie tussen de mens en zijn omgeving zo bepalend is. Hè, ik bedoel, een chirurg en een blinde darm, natuurlijk ook invloed van de omgeving. Maar in mijn geval, wat maakt dat iemand nu depressief wordt? Wat maakt dat iemand nu zo angstig is dat hij zijn huis niet meer uit kan? Hè, dus die interactie tussen die aanleg en die omgevingsfactoren, ja, dat vind ik heel fascinerend.
Ja, te meer als je bedenkt dat wij in een van de rijkste, meest welvarende en zoals dat wordt gemeten ook gelukkigste landen ter wereld zijn. En toch slikken meer dan 1 miljoen mensen hier antidepressiva.
Nou, die geluksonderzoeken, daar ben ik ook altijd vrij cynisch over. Ik heb die lijstjes wel eens bestudeerd. Ik vind ze methodologisch heel slecht. Hè, van was u de afgelopen 2 weken gelukkig? En dan schrijft iemand op ja. Ik kan daar helemaal niets mee. En ik heb soms ook wel een beetje het bruine vermoeden dat het ook door beleidsmakers wordt ingezet als de week daarna nare maatregelen moeten worden afgekondigd. Maar dat is mijn persoonlijk cynisme.
Ja, ja.
Dus dat geluksonderzoek, daar heb ik niks mee. In de zin van, dat geloof ik vaak ook niet. En de vraag is natuurlijk, wat heeft onze diersoort nodig om zich prettig te voelen? Hè? We hebben natuurlijk een bepaalde handleiding. En we zijn groepsdieren. We houden ervan om met elkaar te bonden en in groepen te leven. We houden ervan om ja, zingeving is belangrijk. Hè. We moeten ertoe doen, we moeten een rol spelen. We hebben behoefte aan structuur.
Waardering.
Waardering, aandacht. Autonomie, aandacht. Hè. Dat zijn natuurlijk allerlei zaken die wij belangrijk vinden. En dan kijk je naar onze westerse samenleving. Dan zie je dat ja, mensen toch heel erg geregeerd worden door allerlei financieel-economische prikkels. Hè, dat najagen van dat geluk. De balans tussen rust en inspanning en prestatie is vaak ver te zoeken. Wat jij al eerder ook opmerkte, hè, tegenslag. Hoe hebben we daar geleerd mee om te gaan? Wat doet tegenslag met je zelfbeeld? Dat zijn allemaal zaken die losstaan van de welvaart waar we mee te maken hebben. Hè, dus ik durf wel te zeggen dat mensen in misschien wat armoediger landen, maar met een hele fijne sociale context, zich misschien minder ongelukkig voelen dan die jonge advocaat die in zijn eentje thuis komt 's avonds laat na een hele dag op de Zuidas moeten presteren. Ik noem maar even wat uiterste.
En dan blijkt dat ze kook net op is, bijvoorbeeld.
En dat ze kook op is en dat de kookdealer niet te bereiken is. Nee, ja, goed, maar kijk, dat zijn natuurlijk een beetje geridiculiseerde uitersten. Want ik idealiseer ook niet de jaren 50 en de sociale context. Ik denk alleen dat we met elkaar moeten zoeken naar een nieuw soort evenwicht waarbij onze handleiding als mens beter gerespecteerd is dan hoe dat nu gaat.
Zijn wij door alle technologische ontwikkelingen, et cetera, en de ingewikkeldheid van de samenleving op dit moment met z'n allen een beetje de weg kwijtgeraakt? Nu ook dat COVID-19 heeft toegeslagen?
Ja, ik denk dat het ingewikkelde is dat wij natuurlijk sinds de verlichting, en zeker eind jaren 60, dat individu ongelooflijk op een voetstuk hebben gehesen. Hè? Dat autonome individu is het hoogst haalbare waar iedereen voor moet gaan. Zelfverwezenlijking. En ik denk dat daar een bepaald optimum in zit. Zeker nastrevenswaardig. Maar de vraag is of je niet voorbij dat optimum bent. En dat de mens natuurlijk toch een beetje te veel is losgezongen van die context waarin hij zich lekker zou kunnen voelen. Nogmaals, ik idealiseer niet de jaren 50 en de verzuiling enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat we wel wat stuurloos en contextloos zijn geraakt. En ik vraag me af hoe goed dat is voor onze soort. En die hele COVID-toestand, ja, dat is ook een ingewikkelde kwestie. Omdat dat aan de ene kant mensen ook weer een gevoel van saamhorigheid geeft. He, je hoort ook mensen die het eigenlijk heel lekker vonden. De rust, het niet meer zinloze vergaderingen hoeven bijwonen of afspraken die niet leuk zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk een enorme dreiging. En hoe gaan we daarmee om? En we hebben eigenlijk niet meer een groep die ons het gevoel geeft dat we beschermd zijn. We moeten allemaal het wiel zelf uitvinden. Ik vind het ook opvallend hoe mensen gevoelig zijn, niet zozeer voor feiten en informatie, maar voor meningen en voor insinuaties. En
ja, complottheorieën.
Complottheorieën, ja. Die schieten als paddenstoelen de grond uit. Ook onder hele weldenkende mensen. Hè? Dus niet alleen maar wappies of hoe je ze ook wil noemen. Dus ja, dat stuurloze, contextloze, dat heeft wel heel veel gevolgen, denk ik. Ook in het omgaan met iets wat heftig is en ons bedreigt.
Ja. Denk je daar zelf ook over na? Nou, hoe kan ik dit kanaliseren? Deze opwelling in de samenleving?
En op welke opwelling doe je?
Nou, kijk, je stelt nu vast wat er aan de hand is. Dat moet een weg vinden. Net als een rivier naar de zee gaat. Dit moet ergens terechtkomen. Ben je er zelf bij betrokken? Bij die rivier?
Ik ben nog een beetje aan het observeren en aan het kijken wat er gebeurt. Hè, dus ik zie in de samenleving na die lockdown opeens allerlei rassenrellen. Ik zie nu allerlei rellen, onlusten zonder ideologische basis, maar gewoon in volkswijken, in de grote steden. Er zit blijkbaar heel veel emotie en er zit een bepaald soort woede die eruit moet. Maar daar hebben we met elkaar natuurlijk heel weinig zicht op. Echt, de vraag van een psychiater is altijd, waarom gebeurt dit nu? Waarom nu? He, op zich is woede en rellen is niet iets heel bijzonders. Maar waarom nu? Zijn we boos dat dit ons overkomen is? Zijn we in paniek en zoeken we handelingsperspectief om er iets te kunnen doen? We zijn de controle natuurlijk kwijt. En dat is ook een onderdeel van de handleiding. Toch een gevoel van controle is heel belangrijk. De angst voor controleverlies, dat zei mijn oud-opleider, psychiater, die zei dat is bijna angstaanjagender dan de angst voor de dood. Dus ik ben nog eigenlijk aan het observeren wat er gebeurt. En waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat alle, nou ja, de wat rozige verwachtingen van nu hebben we eindelijk weer solidariteit en met elkaar. En ik ben heel bang dat, gegeven dat de economische gevolgen misschien toch wel heel dramatisch gaan zijn, dat we toch in een soort overlevingsmodus met elkaar terechtkomen. En dan zie je vaak niet de mooiste kanten van onze soort bovenkomen. Dus dat is wel mijn persoonlijke zorg.
Ja.
En ik hoop dat ik te somber ben.
Ja, dat hoop ik ook, want anders ziet het er niet zo gezellig uit allemaal.
Nee.
Maar goed, we moeten maar afwachten welke kant het balletje oprolt.
Het meest kenmerkende van deze tijd is dat we eigenlijk heel weinig weten.
Ja, inderdaad. We zijn zoekende.
We zijn enorm zoekende.
Ja. Waar word jij zelf gelukkig van?
Van een aantal hele simpele zaken. Wandelen in het bos vind ik heel fijn. Viool spelen vind ik heel belangrijk. Mediteren. Dat vind ik fijne dingen eigenlijk. Als het gaat even om wat praktische hobbyachtige zaken. En die ik nodig heb om ook in balans te blijven. En ook als tegenwicht voor de toch enorme hoeveelheid negativiteit die in je werk elke dag op je afkomt.
Ja, je doet heel veel. Je schrijft columns, je schrijft boeken. Je speelt viool, treedt ook op. Je noemde net al die activiteiten in inrichtingen. Toen dacht ik, als ik psychiater zou zijn, dan zou ik jou vragen, waar ben je voor op de vlucht?
Mijn antwoord is, ik ben langdurig zelf behandeld. Dus ik heb inmiddels wel zicht op mijn drijfveren. En er is zeker een tijd geweest toen ik twee studies combineerde bijvoorbeeld. Zo in mijn twintiger jaren. Dat ik enorm op de vlucht was. Of op zoek was naar bevestiging en waardering die niet vanzelfsprekend was. Vanuit mijn achtergrond. Nu ben ik wel in een stadium dat ik denk, goh, ik heb een aantal talenten. Die heb ik kunnen ontplooien. En daar ben ik heel dankbaar om. Maar ik heb inmiddels zelf de regie, grotendeels. En ik blijf natuurlijk nog steeds een heel neurotisch iemand die voortgejaagd wordt door behoefte aan allerlei prestaties en toestanden. Dat zal er nooit uitgaan. Maar het is niet meer zo dat het mij bepaalt.
Nee, maar de perceptie is natuurlijk dat een psychiater het allemaal voor zichzelf op een rijtje heeft. Anders zou die ander niet kunnen helpen. Althans, dat is mijn opvatting.
Nou, ligt eraan wat je bedoelt met op een rijtje hebben. Hè? Kijk, als psychiater moet je sowieso zelf in therapie.
Ja, dat staat ook in je boek. Ja.
Ja, dus je wordt aardig doorgelicht voordat je met anderen aan de slag mag. En ik denk dat dat heel zinvol is. Hè? Dus ken uzelf, dat is heel wezenlijk om een goede psychiater te kunnen zijn. Wat zijn mijn eigen drijfveren? Waar zitten mijn eigen irritaties of allergiezones? Voor wie ga ik eigenlijk net iets te hard lopen, omdat ik hoop dat dat mijn moederfiguur is die mij dan uiteindelijk ziet zoals ik ben. Dus al die drijfveren en onbewuste belangen die je hebt, die leer je natuurlijk in therapie, leer je die onderkennen. En krijg je dus meer keuzevrijheid van hoe wil ik daarmee omgaan, in plaats van dat het je telkens overkomt.
Woede vind jij een gezonde uitlaatklep?
Nou, ik vind het heel mooi, want ik denk dat woede, als je dat kan omzetten in iets constructiefs, dat er enorme energie zit. Hè, dat heet sublimeren in ons vakgebied. Het omzetten van emoties in iets anders, in iets hogers. En wat je niet noemt is het feit dat ik lijsttrekker ben van NL Beter. Dat is natuurlijk ook echt een politieke partij die mee gaat doen aan de verkiezingen komend jaar. Dat is ook echt een voorbeeld van heel veel woede, van verontwaardiging, wat ik zie in de zorg van mensen die kwetsbaar zijn en die eigenlijk nergens terecht kunnen met hun problemen omdat het niet interessant genoeg is, of omdat de belangen niet zodanig zijn om eenzame, demente ouderen te helpen. Die woede kan ik gewoon laten bestaan en dan ben ik constant boos en chagrijnig en dan krijg ik hoge bloeddruk en dan word ik een heel onaangenaam wezen van. Ik kan het ook omzetten in iets dat ik denk van, ik ga er wat mee doen. En ik ga in ieder geval mijn stinkende best doen om te kijken of ik iets kan veranderen. Of ik een deuk in een pakje boter kan slaan. Dus dat is mijn manier. En dat zal ook al een stukje aanleg zijn dat je die drive op die manier hebt.
Ik vind het een buitengewoon goed initiatief. NL Beter.
Dankjewel.
Omdat die hele gezondheidszorg natuurlijk een soort kaartenhuis is. Het is een wankele, merkwaardige, door de Big Pharma gestuurde instituut in feite.
Niet alleen Big Pharma, denk ik zozeer, maar ik denk het primaire uitgangspunt ziekte als verdienmodel, een hele dramatische manier is van kijken naar een gezonde samenleving die je toch wil nastreven. Er zijn natuurlijk heel veel belangen bij gemoeid om mensen ziek te houden, in het systeem te houden. gaan heel veel dingen goed, hè, op de werkvloer, ontzettend veel gepassioneerde mensen. Maar ja, hoe zorg je dat je met elkaar die zorg, die publieke sector, dat je dat goed regelt? En dat je echt solidair bent. En dat je niet zodanig die zorg hebt ingericht dat het voordelig lucratief is om mensen met wat makkelijker diagnoses in de psychiatrie bijvoorbeeld, ja, om die te behandelen. Maar die chronische moeilijke club die telkens weer terugvalt of die heel complexe trauma's hebben, ja, dat is niet, en ik zeg het tussen aanhalingstekens, dat is niet lucratief. Dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je de zorg zo hebt ingericht dat mensen op die manier denken? En wat maakt dat we de zorg hebben overgeleverd aan hele dure adviesbureaus die daar heel veel geld aan verdienen en werkelijk niets toevoegen? Wat maakt dat er zoveel zinloze bureaucratie is en management dat je kan zeggen, wij als zorgprofessionals kunnen echt beargumenteren dat als je daar 20% van gewoon stopt, dat je een dag extra geld hebt voor handen aan het bed? Maar ja. Het zijn natuurlijk allemaal belangen en drijfveren die maken dat het systeem in stand wordt gehouden. En als je daar iets van zegt, en dat is natuurlijk ook mijn drijfveer geweest voor NL Beter, die woede zit daar. Als je iets zegt, je schrijft een column, je hebt een kamervraag, je schrijft dus een opiniestuk wat landt bij de Tweede Kamerleden. Dan komt er een rapport, komt er een taskforce,
komt er een commissie.
Ja. En dan weet je, inmiddels weet ik dan, het is niet de bedoeling om iets te veranderen.
Ja. Alles blijft zoals het was.
Neem de wachtlijsten in de GGZ. 2017 was ik heel trots dat ik daar een kamervraag over kon regelen via een televisieprogramma en een opiniestuk. Het is 2020. Charlotte Bouwman, een psychiatrische patiënt, die heeft wekenlang vanaf januari op de binnenplaats van VWS gezeten. Omdat ze, weet ik hoe lang, al op de wachtlijst stond. En veel meer mensen. Ik sta op de intensive care naast mensen die een zelfmoordpoging doen, omdat ze zo lang op de wachtlijst staan en niet meer zien zitten. En wat moet ik dan die ouders vertellen? Ja, ja. Ik vind het ook heel naar. Ja. Maar ik doe verder geen fuck.
Nou, dit was dan even zendtijd voor de politieke partij. Althans, voor de aankomende politieke partij. Daarover gesproken is, het wordt natuurlijk dan toch wel weer een soort one-issue partij. Net als de Partij voor de Dieren. Zou het niet beter zijn om je aan te sluiten bij een politieke partij die dat ook in het op het programma heeft? Of op het programma gaat zetten?
Het is geen one-issue partij. In die zin, de zorg is ons vertrekpunt. Hè. We zijn zorgprofessionals die verontwaardigd zijn en vinden dat er echt iets moet gebeuren in plaats van erover te praten alleen maar. Vertrekpunt is de zorg, maar onderwijs en leefomgeving is natuurlijk heel belangrijk, omdat dat thema's zijn die laden op een gezonde samenleving, sterke publieke sector met de professional aan het roer. En ja, die zorg is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat heeft corona alleen maar bewezen. Wij zijn in november eigenlijk de lucht in gegaan als NL Beter. En zijn natuurlijk ook overvallen door corona. Maar oh jee, wat laat dat zien waarom het nodig is om een partij te hebben die snapt waar het over gaat. Die van binnenuit weet waar de zorg mee te maken heeft. En die ook gewoon kan zeggen van ja, we kunnen wel Unilever en Coca-Cola aan tafel laten zitten in Den Haag. Maar de obesitasproblematiek bij kinderen, wat gaan we daarmee doen? Dat maakt de zorg heel duur. Dat maakt de kwaliteit van leven voor mensen heel beroerd. Dat is dus niet alleen de zorg, maar dat gaat ook over de leefomgeving. Over veiligheid, over onderwijs. Wat leer je kinderen nou op school? Dus het is een complex verhaal.
Ja,
en je zegt natuurlijk inderdaad heel terecht van waarom sluit je niet aan bij andere partijen? Ik heb daar geen vertrouwen in, omdat deze agenda, die vind ik zo wezenlijk, die vind ik zo essentieel. Op het moment dat ik naar Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ik noem maar wat, die hebben andere agenda's. En daar kan ik misschien een kleine rol in spelen. Ja. Maar dat is niet genoeg voor mij.
Dat dekt het belang niet.
Zeker niet.
Nee, duidelijk. Nee. Goed, ja, we zijn afgedwaald naar de politieke partij NL Beter. Ik ga op je stemmen.
Ik moet het waarmaken. Ja. Als ik het goed doe, ben ik heel blij met je stem.
Nee, oh ja, nou ja, oké. Okay. Ja. Als het mogelijk is, ga ik op je stemmen. Dat beloof ik je. Maar we gaan even terug naar je boek, want daarvoor zit je hier. Waarom ik niet gewoon gelukkig kan zijn. We spreken met Esther van Venema, voor de luisteraars die zojuist hebben ingeschakeld. En het gaat over een elftal van patiënten met allemaal uiteenlopende problemen. Over het algemeen zijn dat toch de ouders debet aan.
Ja, ik zeg altijd, als er geen ouders zouden zijn, dan zouden wij echt heel veel minder werk hebben.
Ja.
Ja. Maar kijk, ouders zijn natuurlijk de voorwaarden voor je bestaan. En die leren je natuurlijk bepaalde patronen. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe ga je om met de meest intieme relaties die er zijn in het leven? En dat werkt heel vormend en hopelijk vaak positief. Maar als dat niet helemaal goed gaat of er is geen goede match tussen ouders en wat een kind nodig heeft, gewoon door zijn temperament of zijn aanleg, en er is een mismatch, dan kan een kind tekortkomen of opgroeien met het beeld dat hij eigenlijk niet goed is zoals hij is. En daardoor allerlei dysfunctionele copingstrategieën ontwikkelen die misschien goed zijn om als kind te overleven in een niet al te ideale omgeving, maar op latere leeftijd kunnen leiden tot echt grote problemen als het gaat om het bijvoorbeeld bevredigend aan kunnen gaan en aanhouden van relaties. Of in een werksituatie, hoe ga je dan om met kritiek als dat direct een enorme krater in je zelfbeeld slaat, omdat je nooit hebt geleerd dat dat ook op een normale, gezonde manier kan. Maar dat dat altijd hele desastreuze gevolgen had, namelijk dat je ouders jou afkeurden. En dan ligt het natuurlijk ook aan de gevoeligheid van iemand en nogmaals het temperament, wat uiteindelijk dan de uitkomst is en of iemand bij mij of een collega terechtkomt of juist niet.
Maar dat is nurture.
Nature-nurture, die interactie, die is heel, dat is een soort heel ingewikkeld spoorwegamplacement met elke keer wisseltjes die om worden gezet. Een soort modern predeterminisme, hoe noem je zoiets? Predestinatie.
Voorbestemd.
Ja. Dus de moderne complexe variant daarvan noem ik het wel eens. Hè. Dus als je een supercomputer hebt, die kan dat misschien op een dag ooit uitrekenen. Maar die ingewikkelde interactie, die duizelingwekkende complexe interactie tussen nature en nurture, die maakt hoe wij ons nu voelen op dit moment dat we met elkaar praten. Of wat het betekent voor mij, welke vraag jij stelt, enzovoort, enzovoort. Of wat ik straks ga doen.
Ja, nurture, dat begrijp ik heel goed. Dat zijn die ouders die al dan niet goed opvoeden. Maar nature, dat is toch dat zijn toch je genen. Je komt ter wereld en je bent verlegen. Of je kan van alles zijn. En daar heb je nooit om gevraagd.
Klopt. En om dat gelijk concreet te maken, stel je komt ter wereld en je hebt een heel thrill-seeking temperament. Je bent altijd op zoek naar spanning en uitdaging. En je hebt hele angstige ouders toevallig. Dan valt dat niet lekker. En dan veroorzaakt dat problemen. Of dan heb je het gevoel van ik ben raar en het is niet oké zoals ik ben. Terwijl andere ouders dat misschien gestimuleerd zouden hebben. En verre reizen zouden maken met een kind. En het idee gaven van dat is leuk en wat fijn dat je zo onderzoekend bent. En allerlei gekke dingen uitprobeert. Dus dat is een voorbeeld van nature, thrill seeking bijvoorbeeld.
Ja.
En nurture, wat voor soort ouders heb je? Hoe reageren die op je? Wat is dat voor boodschap die je daarmee internaliseert over jezelf? Enzovoort, enzovoort.
Maar er zijn natuurlijk kinderen, baby's, die worden geboren met een sterke persoonlijkheid. En met, ik ga even heel slecht, heel kort door de bocht, slechte ouders. Die daar geen last van hebben. Want die zijn van zichzelf zo, die zitten zo goed in elkaar gesleuteld. Dat ze dat weinig uitmaakt. Terwijl een ander eronder doorgaat.
Ja, dat is ook heel interessant onderzoek. Hè? Dus niet iemand met misbruik, die krijgt later een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Precies, ja.
Dus dat ligt heel erg aan wat voor genenpakket heb je en hoe reageer je er vervolgens op. En natuurlijk ook vervolgens, hoe wordt er dan weer op jou gereageerd? Dus dat is die hele complexe weg die je aflegt. Ik denk niet dat slechte ouders bestaan. Ik denk alleen dat er een hele erge mismatch kan zijn tussen ouders en wat kinderen nodig hebben. En er zijn natuurlijk bepaalde basisvoorwaarden voor veilig kunnen hechten en opgroeien. Ja, als die geschonden zijn, dan is de kans wel heel groot dat daar problemen uit voortkomen.
Ja, maar dan hoorde ik gisteren toevallig een verhaal van iemand die zei, die was geloof ik getrouwd met iemand of had verkeerd met iemand. Die was de eerste 4 jaar voor zijn leven nooit geknuffeld, omdat de moeder had in een Amerikaans pedagogisch boek gelezen dat als je jongetjes knuffelt tot hun 4e, dan worden ze homoseksueel.
Dat is toch erg. En dan?
Ja, maar goed, die was dus helemaal verknipt, die meneer.
Nou ja, dat is een van de mooiste onderzoeken. Hè, dat ze dus bij aapjes die wel of niet geknuffeld worden, kunnen zien dat er bepaalde genen wel of niet worden aangezet, waarmee in het latere leven een wel of niet kwetsbaarheid blijkt te zijn voor stemming- en angstklachten. Dus gewoon helemaal terug te voeren op dat knuffelen. En dat hebben ze helemaal biochemisch met die DNA-expressie kunnen uitleggen en kunnen aantonen. Ja, dat vind ik weergaloos mooi onderzoek. En dat is natuurlijk wel echt heel sneu voor die jongen dan.
Nou, ander aspect van die opvoeding
is. Of hij is een hele vrolijke homo geworden.
Ik ken hem niet, dus ik zou het niet weten. Ander aspect is dat als je kinderen te veel complimenten geeft en te hoog op het schild zet, dat ze daardoor ook kwetsbaar worden of uit de bocht vliegen.
Ja,
wat is de gulden middenweg?
Nou ja, dat is een goede vraag, Frans. Ik heb echt veel patiënten, zeker de jongere generatie, die nogmaals niet hebben geleerd om met tegenslag en weerstand om te gaan. Want die zijn altijd fantastisch. En als die een kras op papier zetten, is het direct Picasso.
Ja.
Terwijl het volgens mij dan gewoon een kras op papier is. Hè. Dus die hebben niet geleerd wat eigenlijk de realiteit is waar ze zich toe moeten verhouden op latere leeftijd. En in een beschermde gezinssituatie zou je eigenlijk een kind gunnen, wie zijn kind lief heeft, kastijdt hem, staat er in de Bijbel, dat hij in die veilige setting leert om te gaan met tegenslag, met moeilijke gevoelens. En als je dat als ouder allemaal weghoudt en alleen maar complimenten verstrekt aan zo'n kind, en je wordt later een keer afgewezen door een vriendje of een vriendinnetje, of je zakt een keer voor een tentamen, en je bent kwetsbaar voor somberheidsklachten, ja, dan is de impact veel te groot.
Dan komen ze bij jou terecht.
Dan komen ze bij mij. En dan, dat is ook een reden van dat boek natuurlijk, dat ik wil niet dat al die mensen bij ons gemedicaliseerd worden. Dat vind ik echt niet oké.
Nou, maar dan is broodroof waar je het nu over hebt.
Nou, er blijft nog genoeg ziektepsychiatrie over. Hè, er is zo'n standaard getal, zo'n 6% van de samenleving die echt ernstig psychiatrisch ziek is.
6%?
Ja, dat is echt de biologische. Nou, 6% van de psychiatrische aandoeningen heeft een hele biologische achtergrond. De schizofrenie, bipolariteit. En daar hebben onze handen denk ik al vol aan als we dat goed willen doen.
Ja.
Want dat is nu ook dus de club mensen, de patiëntengroep die de dupe wordt van het huidige systeem.
Ja. Is er een wachtlijst bij jou?
Voor mijn praktijk thuis?
Ja.
Nou, nee, niet echt. En ik kijk altijd eventjes of er een klik is met iemand en of de verwachtingen over en weer matchen. Dus ik ben vrij selectief.
Wanneer wijzen ze af?
Nou kijk, in principe behandel ik het liefst mensen die podiumkunstenaar zijn, artiest zijn. Want daar zit een stukje meerwaarde van mij. Bij de crisisdienst is het natuurlijk niet aan de orde, want daar komt iedereen binnen die verwezen wordt. Maar in die thuispraktijk, ja, daar kijk ik altijd een beetje van, goh, is dat iemand die bij mij past of ik bij diegene?
Ja, maar dat beschrijf je toch ook wel in je boek, dat je een persoonlijke betrokkenheid bij iemand hebt.
Ja,
ze kunnen jou ook ontregelen, hè? Als ze binnenkomen.
Ja. En dat is interessant, want daar kan je dan iets mee doen. Dan kan je kijken, wat gebeurt er eigenlijk? En waarom word ik ontregeld door die persoon? En hoe doet hij dat dan bij anderen? Wat gebeurt er dan buiten deze spreekkamer nog meer? Ik schrijf ook in het boek, en dat meen ik ook heel erg, je moet altijd een beetje van iemand kunnen houden. He, dus je moet echt een heel soort liefdevol gevoel hebben om vanuit zorgzaamheid met iemand aan de slag te kunnen.
Empathische benadering.
Ja, dus je spiegelneuronen moeten aanspringen of zo. Maar, en ik heb dat eigenlijk, ik heb volgens mij ooit maar één iemand een keer gezegd van, nou, ik kan helemaal niks met jou.
Nee. En die droop af met de staart tussen de benen.
Dat vertelt het verhaal niet, maar die heb ik nooit meer terug. Maar dat is echt om aan te geven hoe uitzonderlijk het is dat je niet van iemand kan houden tussen aanleidingstekens.
Ja. Hoe doe je dat zelf? Met je hebt drie kinderen.
Stiefkinderen.
Stiefkinderen.
Ja.
Dat maakt het denk ik lastiger ook nog om op te voeden.
Dat is een ingewikkelde rol, stiefmoeder.
Ja.
Ik denk dat dat ook nog wel een onderwerp is voor een boekje. Hè. Ik heb zoveel samengestelde gezinnen tegenwoordig. Ik heb ook één verhaal in het boek. Hè. Zo'n vrouw die ook stiefmoeder is en dan een vervelend jong heeft wat door zijn eigen moeder
Timothy.
Heel tijd Timothy die allerlei rotopmerkingen maakt en zij moet dat allemaal maar stralend ondergaan en met de mantel der liefde bedekken. Ik denk dat er een hele hoop leed is als ik dat zo hoor van al die samengestelde gezinnen waarin mensen bij elkaar worden gevoegd, mensen misschien nog kinderen in de rouw zijn over een scheiding, maar het moet allemaal leuk zijn en het moet allemaal ideaal zijn. En ik vind dat er weinig handvatten zijn voor mensen om daar goed mee om te kunnen gaan. Dus ik denk dat er een hoop stil leed is in al die in een flink aantal samengestelde gezinnen. Waarbij er ook weinig ruimte is om misschien te zeggen van, nou ja, ik vind die stiefmoeder eigenlijk heel akelig en ik ben heel verdrietig dat het niet mijn eigen moeder is. Of ik vind dat kind van die stiefvader eigenlijk helemaal geen leuk jong. En waarom moet ik gezellig met hem met kerst aan tafel? Dus al die negatieve emoties, ja, die zijn toch vaak niet helemaal gepast.
Je had het net over mediteren. En toen dacht ik, als je zo vaak geconfronteerd wordt met leed en ook dat er van je verwacht wordt dat je daar iets aan doet, word je dan af en toe niet een beetje filosofisch, waardoor je gaat denken, waar komt dit allemaal vandaan en waarom moet het zo? En is daar op een andere manier iets aan te doen?
Misschien is dat wel de drijfveer geweest voor dit vak, ja. Ja, want ik herinner me vanaf mijn dertiende dat ik daar veel mee bezig was met het waartoe, waarheen.
Ja.
En ook heel veel erover las en ook ja, richting kwantumtheorie alles probeerde te begrijpen en uit te zoeken. En misschien is het ook voor mij wel een manier geweest om controle te krijgen op dat waar ik veel last van heb gehad. Namelijk moeilijke emoties, ingewikkelde relaties. Hoe komt dat en wat maakt dat iemand is zoals hij is? Misschien een anekdote is dat ik ben heel religieus opgevoed en ik had altijd zo'n worsteling met het hele concept zonde. Wat natuurlijk het kernprincipe is van in ieder geval de christelijke traditie. Ik dacht altijd van ja, maar ja, als iemand iets doet wat niet heel erg oké is, dan zal hij wel een reden hebben en dat komt ergens vandaan. Dus, nou ja, dus die zoektocht die is echt al lang geleden begonnen.
En die is nog steeds gaande.
En het vak en de dagelijkse praktijk bieden nog steeds heel veel input voor het doorfilosoferen. Dus dat is wel heel fijn.
Oh. Maar is het niet frustrerend dat je eigenlijk al weet dat je er nooit achter komt?
Ik denk dat het misschien wel angstaanjagender is als je er op een dag wel achter komt.
Dat zou ook nog kunnen, ja.
Ik blijf die asymptoot maar een beetje in ere houden. Ja, nee, als we het op een dag weten, dat lijkt me heel, heel gek.
Oh, gek, maar misschien ook wel bevrijdend. De heilige graal, de zin van het leven.
Ja, maar is dat ook niet een illusie die we met elkaar najagen om als een soort bezigheidstherapie ook?
Zou kunnen.
Dat cynisme heb ik toch iets meer, denk ik.
Nou ja, het is de mens, ook al we kunnen heel veel, maar we zijn natuurlijk ook heel erg beperkt.
Ja. We zijn natuurlijk nogmaals een diersoort die nu blijkbaar wat tijd en hersenactiviteit over heeft om zich met dat soort dingen bezig te houden.
En de luxe eigenlijk.
Dat is toch een luxe ook.
Ja, want als het oorlog is, dan heb je wel andere dingen in je hoofd.
Ja, als je moet overleven door zelf je eten te moeten regelen, zoals in de jagers-verzamelaarstijd, dan heb je misschien, het is een beetje een brute schets, maar dan heb je misschien tijd voor een grottekening als je even een avond niks te doen hebt. Maar voor de rest heb je natuurlijk weinig tijd om daar heel erg over te filosoferen, gok ik zo. Had je dat?
Ja, nou ja, dat blijkt ook in landen waar mensen heel arm zijn. Die moeten overleven, dus die hebben niet eens het benul van dit soort dingen waar wij nu over praten.
Dus vandaar dat het antwoord op de vraag waartoe waarheen, dat ik me afvraag of die vraag überhaupt wel klopt. Of dat dat een soort bijproduct is van veel luxe.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat raakt dan toch aan hele existentiële vraagstukken. Waartoe zijn wij op aarde?
Ja, het valt me ook altijd op dat mensen die heel hoog ontwikkeld zijn en dan een depressie hebben, dat die vaak daar ook enorm in verstrikt kunnen raken. En ik vind het werkelijk bijzonder om dan te merken dat als je iemand behandelt voor die depressie, dat die vragen allemaal wat tot rust komen. En dat iemand dan gewoon weer zijn gang gaat in plaats van, ja, maar ik kan niet meer verder als ik niet weet waartoe en waarheen.
Ja, ja.
Dus dat is heel boeiend.
Ja, je kunt ook gewoon loslaten en zeggen, zoek het maar uit. Ik probeer het een beetje naar mijn zin te hebben en vol te houden. Dan ben ik ook tevreden.
Precies.
Dat is eigenlijk de zin van het leven. Dat zei Bobby Brugsma ooit. Ken je dat was voor jouw tijd waarschijnlijk. Een hele bekende journalist die zei, de zin van het leven is zin in het leven.
Nou, dat is een mooie. Daar sluit ik me wel bij aan.
Ja, heel goed. Heel goed.
Ja.
Je boek, Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn, is nu, geloof ik, het is net uit, hè?
Ja, inmiddels de derde druk.
De derde druk al?
Ja.
En wat voor reacties heb je gekregen?
Ja, nou, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar positief. En wat ik fijn vind om te horen is dat mensen het makkelijk geschreven vinden en vooral dat ze er veel in herkennen. He, dus dat ze in al die personages wel iets hebben waarvan ze denken, is dat wat ik altijd merk waarbij ik, en dan nou, dat stukje herkenning.
Ja, maar wat ik aan het begin van het interview ook al zei, dat je op dingen stuit waar je zelf over gaat nadenken.
Ja.
En dat vond ik het zinnige van het boek. En zijn er over het algemeen ook hele aardige mensen die bij jou op de sofa
zitten. Ja, dat is natuurlijk vanuit mijn bril geschreven, waardoor ik kan laten zien hoe het is om van die mensen te houden.
Ja.
Ik vind ze allemaal heel leuk.
Ja, ja, ja. Zijn ze dan allemaal patiënt van je of zijn ze inmiddels allemaal vertrokken?
Allebei.
Oké. Nog even over de politieke partij, want dat vind ik toch wel een hele interessante ontwikkeling. Hoe ga je dat rijmen met alle activiteiten die je nu al onder je hoede hebt?
Nou ja, ik ga zeker naarmate de verkiezingen dichterbij komen, ga ik focussen.
Ja.
En dat vind ik lastig, want ik doe graag heel veel dingen tegelijk, want dat inspireert allerlei kanten dan. Maar het doel is om een zetel of 5 te halen bij de verkiezingen. Dus daar moet alles voor wijken nu, komende maanden.
Ja, ja. En dan zou je dus in de Tweede Kamer terecht kunnen komen?
Dat is een optie, ja.
En waar begin je dan mee, weet je dat al? Wat is je eerste motie?
Dat zal toch gaan over het aanpakken van ziekte als verdienmodel. En kijken wat we kunnen doen om de systeemfouten aan te pakken. Ik zeg niet dat we direct een stelselwijziging moeten gaan introduceren. Want dat geeft heel veel onrust en kost ook heel veel geld. Maar ik denk dat er een aantal systeemfouten zijn die we echt heel makkelijk kunnen aanpakken. Wat ik al zei, 20% meer handen aan het bed doorsnijden in zinloze bureaucratie. 40-45% ziektewinst. Of gezondheidswinst, dus niet meer ziektewinst. Mm-hmm. Als je inzet op leefstijl en preventie, maar dan echt. Hè, dus dat betekent toch bepaalde industrieën misschien aan banden leggen. Zo zijn er een heel aantal zaken waarvan ik denk, nou, daar kunnen we prima mee aan de slag.
Ik wens je daar heel veel succes mee.
Dank je wel.
Uiteraard ook met het boek. Dank voor je aanwezigheid bij Paperback Radio. Ik bedank trouwens ook even Riemke Reinders voor de productie en Ray van Schaffelaar voor de techniek en de prachtige foto's die hij daarbij maakt en die te zien zijn op de website paperbackradio.nl. Esther van Venema, all the best.
Dank je wel, Frans.
En tot de volgende keer.
Heel graag, dank je.